Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een extra aflevering over de Nobelprijs voor Geneeskunde.
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2020...
De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar Harvey Alter, Michael Holton en Charles Rice voor de ontdekking van het hepatitis C-virus. Normaal volgen wij die aankondiging met z'n allen op de redactie, maar dit jaar vanwege een ander virus zaten we natuurlijk allemaal te videobellen. Dus er was een groot scherm met allemaal vakjes waarin alle redacteuren zaten. En we gaven allemaal commentaar op deze Nobelprijs.
Het voorspeld, hè? Die noemde jij ook, Sander, ja.
Ja, keurig. Prijs. Kun je niet tegen zijn.
Nee.
Ja. En mooi dat het weer een virus is natuurlijk in deze tijd.
Ja.
Het is 2020 en de wereld is in de ban van SARS-CoV-2. En in Stockholm wordt bekendgemaakt dat de Nobelprijs naar de ontdekking van een ander virus gaat, namelijk hepatitis C. En ik zit hier in de studio met Nicky Korteweg om over deze Nobelprijs te praten. Nicky, ik heb heel veel bijgeleerd over SARS-CoV-2 en ons immuunsysteem het afgelopen jaar en hoe dat allemaal werkt. Maar hepatitis C heb ik niet zo scherp op het netvlies staan. Kun je me even bijpraten? Wat is dit voor virus?
Ja, hepatitis, dat is eigenlijk een leverontsteking. En dat wordt heel vaak veroorzaakt door virussen. Je kunt het acuut hebben, dat is hepatitis A, maar je kunt ook chronische leverontsteking krijgen. En dat kan dan uiteindelijk ervoor zorgen dat je lever niet meer goed werkt en uiteindelijk kan het ook tot leverkanker leiden. Hepatitis C, ja, daar raken wereldwijd jaarlijks zo'n 70 miljoen mensen mee besmet. En er gaan ieder jaar 400.000 mensen nog aan dood. Dus dat is een heel veel voorkomende infectieziekte.
En als je zegt chronisch, dat betekent dat ik er bijvoorbeeld weken mee kan rondlopen of nog langer?
Oh, jaren. Ja, je kunt er heel lang, je komt er eigenlijk nooit meer vanaf uiteindelijk. Hepatitis C, daar kan je mee besmet raken zonder dat je het zelf weet. En 20 jaar mee rondlopen voordat uiteindelijk klachten komen.
En hoe pik je het virus op? Want we zijn nu allemaal bezig met mondkapjes en met afstand houden. Is hepatitis C ook een virus dat je zo door contact zeg maar op kan lopen?
Nee, hepatitis C kun je oplopen door bloedcontact. Dus bijvoorbeeld bij bloedtransfusies. Als je een bloedtransfusie krijgt met besmet bloed, dan heb je ook ineens hepatitis C in je bloed. En dan kan je lever daar ziek van worden.
Dus het is echt een virus dat je moet in contact komen met dat bloed voordat je het überhaupt kan krijgen.
Ja, of met bijvoorbeeld een instrument in het ziekenhuis dat niet goed is ontsmet en waar eerder een hepatitis patiënt mee is onderzocht.
En die manier van overdracht, die ken ik van HIV.
Dat
klinkt vergelijkbaar.
Ja, dat is ook een chronische virusziekte die ook op deze manier wordt overgebracht.
En jij vat dit nu samen en dit is kennis die er is onder medici en bij gezondheidsdiensten. Maar er was dus een tijd dat niemand het hepatitis C-virus kende.
Ja, klopt. En dan moeten we terug naar de jaren 60, waar toen hepatitis A en B al bekend waren. Een van die Nobelprijswinnaars, Alter, die constateerde dat bij mensen die bloedtransfusies kregen, nog steeds mensen besmet raakten met hepatitis. Dat ze nog steeds leverontstekingen kregen. Dus er was een indicatie dat er toch nog een andere ziekteverwekker was die dat kon opwekken. Maar welke dat was, dat wisten ze niet. En hij heeft onderzocht waar dat nou door kon komen. En hij heeft bloed van hepatitispatiënten ingespoten bij chimpansees. En laten zien dat die daarvan ook ziek werden. Dus ja. Hij heeft laten zien dat er een ziekteverwekker was die hepatitis kan opwekken. Een onbekende ziekteverwekker. En dat noemden ze toen niet non-A, non-B hepatitis.
Ja, dus het was dus ze zagen dat het hetzelfde beeld opriep van hepatitis, wat je zegt, hè, van die virussen die ze al kennen, maar ze wisten nog niet wat het was. En dan begint het hierbij, bij eigenlijk constateren, er zit iets in het bloed dat deze ziekte kan veroorzaken en het is niet hepatitis A, het is niet hepatitis B.
Ja.
Oké, en dan zie je dat bij die chimpansees. Ze krijgen ook leverafwijkingen, stel ik me dan zo voor.
Ja, gele ogen en gele huid misschien, maar dat kan je niet zo goed zien natuurlijk bij aap.
En wat is dan de volgende stap?
De volgende stap is dan kijken wat dat dan voor een ziekteverwekker is. Of het een virus of een bacterie is al. En dat werd in die tijd vooral gedaan door dan bijvoorbeeld bloed bij cellen in een kweekbakje te gooien en te kijken wat er dan gebeurt of wat er geïnfecteerd raakt. Maar dat was eigenlijk niet te doen. De cellen werden helemaal niet geïnfecteerd. En Horton die heeft voor het allereerst met genetische technieken dit virus kunnen karakteriseren. Dat was in die tijd heel bijzonder. Dat werd nooit gedaan. Kijk, nu kun je gewoon een PCR doen en dan weet je wat voor virus het is, bij wijze van spreken. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo logisch. Dus hij heeft de genetische achtergrond van het virus gekarakteriseerd. Maar ja, dan blijft nog de vraag, is dat dan het organisme waar je ziek van wordt? Is dat dan het organisme waar je hepatitis van krijgt? En dat heeft Rice dan weer laten zien. Die heeft dat virus nagemaakt, zeg maar. En daarmee weer chimpansees besmet. En die kregen inderdaad weer zo'n leverontsteking. Dus ja, deze drie heren hebben alle drie een enorme bouwsteen bijgedragen aan de ontdekking en karakterisering van dit virus.
En als je zegt van het ging moeilijk en het ging langzaam. Want we hebben net in het wereldwijde experiment dat COVID heet, hebben we gezien dat een ziekteverwekker eigenlijk in december, begin januari voor het eerst wordt opgemerkt en dan al heel snel te detecteren is. En dan is ook al heel snel duidelijk, dat veroorzaakt deze ziekte. Even voor mijn gevoel, hoe lang heeft het geduurd voordat zeg maar hepatitis C van dat eerste idee, er zit nog iets in dat bloed, tot aan de karakterisering en dit is hem. Hoe lang heeft dat geduurd?
Ja, nou bijna 30 jaar. Want in 25, 30 jaar, in de jaren 60 werd het bekend dat er nog zo'n onbekende ziekteverwekker was. En uiteindelijk in 1989 is pas echt dit virus gekarakteriseerd.
Ja, dus dat is echt. Ja, al die moleculaire technieken
worden daaraan gewijd.
Ja, en 1989, het is duidelijk, hepatitis C is de veroorzaker en we kennen het virus. Wat wordt er dan mogelijk? Hoe verandert dat dan de medische wetenschap?
Ja, dat was echt een doorbraak bij bijvoorbeeld de bloedbanken. Want eindelijk konden ze nu dan donorbloed screenen op dit nieuwe virus. Want het was natuurlijk zo onbegrijpelijk waarom mensen nog steeds hepatitis kregen van die bloedtransfusies. Dus sinds 1992 in Nederland wordt dat bloed standaard gescreend op hepatitis C. En ja, voorkom je dus dat mensen dat per ongeluk krijgen. Dus dat is een enorme verandering geweest, wereldwijd natuurlijk, in het voorkomen van het verspreiden van hepatitis C. Want dat was echt een enorme worsteling in die tijd voor bloedbanken en bloedtransfusieonderzoek. Omdat er zo'n onbekend virus was en ze wisten gewoon niet welk virus dat veroorzaakte, die leverinfecties. En dat was echt een enorme doorbraak, vertelde Roel Coutinho mij vanmorgen. Hij is voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, dus eigenlijk de voorganger van Jaap van Dissel aan het RIVM. En hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren.
Zeker, dat herinner ik me nog zeker. Want ik herinner me nog heel goed die worsteling. Want ik ben zelf, mijn promotieonderzoek ging over hepatitis B. En de eerste vaccinatie. Hè, want je hebt dus voor hepatitis B zijn er op een gegeven moment vaccins ontwikkeld. Maar voor hepatitis C niet. Maar toen worstelde de bloedtransfusiewereld met die laatste groep van virussen waarvan ze zeiden, die zitten dus in het bloed, maar we kunnen ze niet opsporen. En ze noemden dat dan mom A, mom B hepatitis. Ja, dat kan me nog heel goed herinneren. En dit was echt een doorbraak.
Is het ook nu mogelijk, nu we het virus kennen en we kunnen erop screenen? Wat je dan ook nog wil, is dat je het kan behandelen, kan ik me voorstellen. Dat je er iets tegen kan doen. Zeker als het een virus is, wat je aan het begin vertelde, waar je maanden mee kan rondlopen of jaren. Is dat nu mogelijk?
Ja, dat is de allerbelangrijkste uitkomst eigenlijk van dit onderzoek. Is dat er nu allerlei antivirale middelen zijn ontdekt. En dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Ja, er zijn heel veel antivirale middelen ontdekt en er is een behandeling nu voor hepatitis C. Als mensen 3 maanden lang 2 of 3 van die middelen slikken, dan raakt eigenlijk nagenoeg iedereen ervan af. Dus het is een chronische virusziekte waar je echt van kunt genezen en dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder aan deze ontdekking.
Dus dat is echt een virus dat mensen jarenlang bij zich kunnen dragen, is nu met een behandeling van een paar maanden, ben je het kwijt?
Ben je het echt kwijt, ja. Dus dat is niet zoals bij HIV bijvoorbeeld. Daar is ook een behandeling voor tegenwoordig, maar mensen blijven het wel altijd bij zich dragen. Het gaat niet weg, je onderdrukt het alleen. Maar die hepatitis C behandeling, dat is echt een behandeling waarmee je het kwijtraakt.
Ja, en dan wil ik even terug naar de ontdekkers. Die horen ook pas op de dag van de bekendmaking dat ze de prijs gewonnen hebben. Jaren nadat ze hun werk hebben gedaan eigenlijk. Hoe ging dat dit jaar?
Ja, dat ging aanvankelijk niet heel soepel. Want Alter bijvoorbeeld, die werd midden in de nacht wakker gebeld en nou, die was eigenlijk vooral geïrriteerd dat de telefoon ging.
Yeah, it was 4:45, I think, on the East Coast here. The phone rang and he said, "Who the heck is calling?" And they didn't answer it. And then about 5 minutes later, it rang again and still didn't answer it. And the third time, I got up angrily to answer it. It was Stockholm. It's just a weird experience.
Nou, en ze kregen initieel eigenlijk maar 2 van die 3 te pakken. Dus we weten eigenlijk nog niet of Holten het al weet. En dat is wel saillant, omdat hij in 2013 ook al eens een keer een prijs heeft gekregen. De International Gairdner Prijs. En die heeft hij geweigerd toen, omdat hij het niet eerlijk vond dat alleen hij hem kreeg en niet zijn 2 andere medeontdekkers.
Ja, ik heb het even opgezocht. Dat waren Kwee Lim Chu en George Kuo.
Ja, die zijn nu natuurlijk ook weer niet erbij. Dus de vraag is of die dit gaat accepteren.
Het zou wel een stunt zijn als hij de prijs zou weigeren. Dat heb ik ook nog even opgezocht. Het is maar 2 keer eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Nobelprijzen dat die geweigerd is. De ene is door Jean-Paul Sartre. Die heeft de Nobelprijs voor de literatuur geweigerd. En Le Duc Tho heeft de prijs voor de Vredesprijs geweigerd, omdat het nog geen vrede was in Vietnam in 1973.
Oh wow. En Sartre, waarom heeft hij hem geweigerd, weet je dat?
Volgens mij omdat hij sowieso wars was van alle eer die hem ten deel viel en dat hij dat niet zag zitten.
Ja.
Ik vind het wel interessant omdat het wel aansluit bij bredere kritiek op de Nobelprijs, omdat het altijd maximaal 3 mensen hebben kunnen krijgen. En dat er toch vaak gezegd wordt, ja, maar wetenschap is zo'n teamsport eigenlijk. En het is zo raar dat er maar 3 mensen worden uitgekozen die van de honderden mensen die ongetwijfeld aan het virus hebben gewerkt.
Ja, ja, dat wordt ook steeds ingewikkelder volgens mij, omdat er steeds meer internationale samenwerkingen zijn en dingen gewoon steeds meer een enorm product zijn van heel veel wetenschappers die daaraan hebben bijgedragen. Dus ik denk dat het Nobelcomité daar de komende jaren nog veel meer moeite mee gaat krijgen. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo, want ja, hier hebben decennia lang heel erg veel wetenschappers aan gewerkt.
En vandaag wordt er toch maar 3 geëerd.
Ja.
Dankjewel, Nikki, dat je ons wilde vertellen over hepatitis C en de Nobelprijs. Jouw verhaal is vanaf vanmiddag online te lezen en morgen ook in de krant. Dit was onze eerste aflevering van deze kleine serie Onbehaarde Apen afleveringen over de Nobelprijzen. Morgen zijn we er weer met de Nobelprijs voor Natuurkunde. De muziek die je nu hoort spelen, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. En de productie is gedaan door Kim Kappendijk. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot morgen.